zelf van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 119 vers 32. U zal worden voorgelezen Romeinen 12. Ik herhaal Romeinen 12. Na de lezing van de schrift wordt u artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis psalm 116, het laatste vers. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheiden gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden, wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Wij lezen nu artikel 24 van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder ditzelfde geloof nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilige geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het wel de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer goed kunnen zijn dan een vrucht des booms goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen. En niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme conscientiën zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan de versen 37, 38 en 39. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid en wat er verder volgt. 119, 37, 38 en 39. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De collecten zijn vandaag bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 32 van de catechismus. En voordat we daarover na gaan denken, wil ik eerst een paar opmerkingen maken die misschien rondom deze zondag en wat de komende zondagen aan de orde zal komen, toch wel van belang is. In de eerste plaats kunnen we natuurlijk zeggen dat de kennis van de Bijbel, gewoon de verstandelijke kennis van de Bijbel, denk ik over het algemeen niet toeneemt, maar eerder afneemt. Wat staat er eigenlijk in de Bijbel? Zeker door alle eeuwen heen is er over geklaagd, maar over het algemeen kennis van Bijbelteksten en het weten wat er staat in de Bijbel en waar het staat, dat neemt niet direct toe. Misschien heb u andere gegevens, maar je leest in de krant, in de Saambinder, op allerlei andere bladen. En daar wordt ook over geklaagd dat de kennis van de Bijbel neemt af. In de tweede plaats kunnen we ook constateren dat we leven in een tijd waarin iedereen zo zelf nadenkt over wat zijn leven is. We noemen dat individualisme. Dus verminder de kennis van de Bijbel. Vermeerder het zelfbewustzijn. Hè, dat je vooral moet uitkomen wat jij zelf vindt en wat je zelf allemaal belangrijk vindt en zo. Dat dat toch wel een heel belangrijk iets is. En ik zal dat natuurlijk niet ontkennen, dat je nadenkt over een goede mening. Maar vaak is dat hele individualisme toch gevoed in een sfeer van, nou ja, ik trek me van anderen niet zoveel aan. En dat neemt ook toe. Ik zeg niet veel of weinig, maar dat is gewoon een kenmerk van onze tijd. Individualisme. En tenslotte, en dan heb ik drie dingen genoemd, dus geringe kennis, minder kennis van de Bijbel, een grotere zelfbewustheid, hè, dat we er ook toe doen, en in de derde plaats een geweldige drang naar vrijheid. En je hebt zelfs de Partij van de Vrijheid in Nederland, maar dat is gewoon ook een gevoel, een ervaring die je in de wereld ziet, maar ook in de kerk, dat we ons aan bepaalde regels en geboden, we zijn tenslotte vrij en daar hebben we niks meer mee te maken. De Heer Jezus die ging ook wandelen op zondag en de Heer Jezus zei ook dat het niet erg was dat zijn discipelen tenslotte wat aarde gingen rapen en zo. Dus wij mogen op zondag ook wel 's middags gaan wandelen en verjaardag houden in plaats van de kerk. Ik zeg het een beetje extreem, maar dat zijn de drie dingen. Bijna minder kennis van de Bijbel, een groter zelfbewustheid en meer vrijheidsdrang. En die drie dingen, gemeente, dat is bij elkaar toch een redelijk gevaarlijk mengsel. Wat ons afvoert van de eenvoudigheid van de schrift. Want dan lezen we in onze geloofsbelijdenis. Het is u net voorgelezen en ik herhaal dat maar even. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking van de Heilige Geest hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven. Hij maakt tot een nieuw mens en doet hem leven in een vernieuwd leven. Dat past niet erg goed bij wat ik net zei. Maar dit is wel Bijbelse taal. En als we even luisteren naar wat Paulus schrijft in Romeinen 12. Ik neem er zomaar één tekst uit. Romeinen 12 vers 11. Dan zegt Paulus tegen de geroepen heiligen in Rome. De geliefde Gods, de geroepen heiligen. Zijt niet traag in het benaastigen. Een beetje moeilijke vertaling misschien. Hij bedoelt eenvoudig, wees niet lui. Dat staat ook in de kanttekening. God heeft een hekel aan luie mensen. Paulus voegde er aan toe, zijt vurig van geest. Hij bedoelt, Wees niet lauw in de geestelijke dingen. Er wordt ook verwezen naar Openbaringen 3, de gemeente van Laodicea. Lauw in de geestelijke dingen. En Paulus, dat moet u niet doen. En tenslotte, dient de Heere. Nou, dat zijn drie hele concrete, praktische dingen. Die gaan over het leven voor Gods aangezicht. We noemen dat met de Latijnse uitdrukking coram Deo. Vernieuwd leven. En dat vernieuwde leven, dat krijgt gestalte, volgens Paulus, in het woord. Doordat mensen niet meer lui zijn. Doordat mensen niet meer lauw zijn. Doordat mensen de Heere gaan dienen. Gemeente, daar zal het nou de komende 21 zondagen over gaan. Over wat de schrift daarover zegt. Niet wat wij daar allemaal persoonlijk verder van vinden. Maar hoe we in gehoorzaamheid aan de schrift begeren te leven. Misschien zegt u, dat is ouderwets, dat kan. Maar dan hebt u in ieder geval de Heere en de schrift tegen. Het gaat er maar om of we de schrift mee hebben. En als we de schrift mee hebben, wat de wereld er dan van vindt, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom wat God ervan vindt. En gemeente, onthoud één ding. Het oprechte christendom is een christendom waarin heiliging de grote zaak is voor al Gods kinderen. Ook nou heilig in gehoorzaamheid in alles aan Gods geboden te leven. Dat Gods kinderen daar veel aan tekort komen, dat is waar. Dat ze daar dagelijks zichzelf over schamen, dat is eveneens waar. Maar er ligt op de bodem van hun hart een verlangen. Hoe kon het zijn volmaakt voor God te leven? Allen die dat verlangen niet kennen, gemeente, jong en oud, die zijn vreemdelingen van het leven der genade. Allen die dat verlangen kennen, weten ook van het grote gebrek, het enorme tekort in hun leven. En die krijgen die zaligmaker nodig, die niet alleen voor hen de hemel heeft verworven, maar die ook de weg voor hen naar de hemel heeft gebaand. En die weg naar de hemel, dat is de weg van de heiligheid, van het vernieuwde leven. Dat is de smalle weg die naar boven leidt. En daar gaan we dan vandaag, de komende keren, zomaar eens wat bij stilstaan. We vragen uw aandacht voor zondag 32 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onderzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Het gaat over de bijbelse of de ware dankbaarheid. We staan stil bij de bron. We letten in de tweede plaats op het doel. En we letten in de derde plaats op de noodzaak. De bron, antwoord 86, Christus vernieuwd. Daar komt dat vandaan. In de tweede plaats het doel, en dan noemt onze Heidelberger drie doelen. En tenslotte de noodzaak, en dat staat dan in vraag en antwoord 87. Gemeente, dankbaarheid. De komende zondagen zullen we veel horen over gelovige gehoorzaamheid en in de tweede plaats afhankelijkheid. Dat zijn de twee grote dingen die de Heidelberger de komende weken met ons gaat behandelen. Gehoorzaamheid en gebed, afhankelijkheid. Dan beginnen we die hele leer van de vernieuwing en van de ware dankbaarheid met een algemeen inleidende zondag, waarin vooral de noodzaak, de schriftuurlijke noodzaak van de dankbaarheid wordt onderstreept. Ieder die een beetje thuis is in de brieven van de apostelen, denk aan de Efezebrief, denk aan de brief van de Galaten, die weet dat de apostelen daarin voortdurend, nadat ze de ware leer hebben uiteengezet, ingaan op de concrete praktijk van het dagelijks leven. Ik zal u even wat voorlezen uit Efeze 5. Daar schrijft de apostel aan de gelovigen in Efeze. U weet, Efeze was een afgodische stad, waarin met God en gebod niet werd gerekend. Daar heeft God zijn gemeente geplant. En nu wordt die gemeente gevormd. Die kudde Gods, die moet leren leven naar de geboden des Heren. En dan schrijft de apostel Paulus: zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En dan komt het eerste: wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons overgegeven heeft tot een offerande en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dus wandelt in de onderlinge liefde, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Eerste bevel. Tweede bevel: hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs de heiligen betaamt. Paulus bedoelt allerlei volkszonden, want dat was hoererij in die tijd. In dat Efeze, hoererij en prostitutie, dat hoorde bij die tempel van Diana die er stond. Paulus zegt: pas op voor de volkszonden van die tijd. Daar bent u uit verlost en daar moet u dus voor oppassen. Niet doen. Dan gaat Paulus verder: oneerbaarheid, zotgeklap, gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzeggen. In plaats dat u nu met allerlei zinloze gesprekken u zit te verledigen, spreek over de Heer en zijn dienst en richt uw leven zo in dat zichtbaar en merkbaar wordt dat u tot eer van God wilt leven. En dat de Bijbel in uw leven van belang is. En zo gaat de apostel verder. Ik denk dat als Paulus hier vanmiddag zou staan te preken, dat we zouden zeggen: tjonge, wat een wettische man is dat toch, die Paulus. Ja, inderdaad. De apostel wist ervan wat het was om heilig voor God te leven. En bij Paulus horen we dus nooit die gedachte van: ach, als je maar bekeerd bent, dan mag alles. Nee, dan mag zomaar niet alles. Dan bindt de Heer ons aan zijn woord en aan zijn ordeningen. De ordening van het huwelijk, de 10 geboden en wat het onderwijs is van de apostelen in de brieven. En de bergrede de Heer Jezus, waar hij uitvoerig ingaat op de bepalingen van het Koninkrijk Gods. Gebed, vasten, giften, mededeelzaamheid, dat zijn de grondslagen van het Koninkrijk Gods hier op deze wereld. Gemeente, jong en oud, we kunnen die term wettisch wel gauw gaan benoemen en van stal halen, maar zijn we dan ook op Bijbelse grond? Of zijn we dan misschien ons eigen wereldse leventje aan het goed praten? Onze Heidelberger wil ons onderwijzen. En daarvoor zoekt de Heidelberger in de eerste plaats steun in de schrift. Er wordt een vraag gesteld. Vraag 86 is een soort samenvatting van het hiervoorliggende onderwijs. U weet, we hebben eerst stilgestaan bij de ellende. Kijk maar in de vraag: aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onderzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Weet u nog wat uw ellendigheid is? In de eerste plaats dat wij gezondigd hebben. Dat is ongehoorzaamheid tegen God. Dat is met Adam en Eva begonnen. Weet u wat het tweede onderdeel van uw ellendigheid is? Dat we voor de zonde gestraft worden. Want er staat in de Bijbel, Genesis 2 vers 16, ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. We hebben nou gehoord dat dat een realiteit is. Zondag 2, 3 en 4. Ik geloof eerlijk gezegd dat al Gods kinderen die realiteit gaan leren in hun leven. Want er staat in de Bijbel, ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heere gezondigd hebt. Hoe worden wij nu uit die ellendigheid verlost? Dan zien we nog weer iets in het antwoord. Alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Dat is dat grote heerlijke leerstuk van de verlossing, waarvan al in het Oude Testament is gesproken, waarvan in het Nieuwe Testament wordt gesproken, wat gestalte heeft gekregen, kijk maar in de vraag, in de persoon van de middelaar en in zijn verdiensten. Daardoor alleen worden zondaren gered. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat de Heer Jezus overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Alleen door hem en door het ware geloof in hem staan zondaren recht voor God. Zonder geloof staan ze niet recht voor God en door het geloof staan ze in een rechte verhouding met God. Het ware geloof is een gave, ik wil dat nog even benadrukken, waardoor we deze persoon kennen en in de tweede plaats de Christus daarop vertrouwen. Dat is geloven. Geloven is niet, ja, ik dacht zo bij mezelf, of ik voelde, of ik heb er veel om gehuild en dat soort dingen. Dat kan allemaal voorafgaand werk zijn, maar geloven is, ik weet het en ik vertrouw erop. En dat heb ik persoonlijk door de Heere, door de Heilige Geest geleerd. Dat zijn de dingen die voor Gods kinderen zo duidelijk zijn als maar kan, gemeente. Voor ons de vraag, hebben wij nou ook die kennis en hebben we ook dat vertrouwen dat er één is gekomen in ons leven om ons te redden van het grootste kwaad en ons te brengen tot het grootste goed. Dat dit het geloven staat in zondag 7, vraag en antwoord 21 van de catechismus. Goed, de Heer Jezus verlost zijn volk. Hij brengt ze in de hemel. Hij zorgt dat zijn volk weer recht staat voor God. Maar waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Nou, laten we beginnen met in de eerste plaats op te merken dat de Heer Jezus alleen maar werkelijk goede werken heeft gedaan. Daar ontbrak helemaal niks aan. En ons werk is altijd ten dele. Maar waarom nou al die dingen in de brieven van de apostelen? Waarom wordt nou elke zondag die 10 geboden voorgelezen? Dat weten we dan toch op een gegeven moment wel een keer. Gij zult niet stelen. Dat hoef je toch niet 10 keer te horen, of 15 keer, of 20 keer. Gij zult niet echt breken, gij zult niet... Ja, dat moeten we nou wel elke zondag horen. Waarom eigenlijk? Nou, dat gaat onze Heidelberger uitleggen. En ik zal alvast daar even op vooruit lopen. Die wet die God gaf aan het oude volk van Israël, die Mozes later bij de intocht in Kanaan herhaald heeft, die de Heer Jezus nog eens even heeft samengevat, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Die heilige wet, dat is de regel der dankbaarheid. En Gods kinderen moeten er nou elke keer aan herinnerd worden dat dit de regel is waardoor de Heere wil dat we leven. We hebben zojuist in artikel 24 gehoord dat er werken zijn die God aangenaam zijn. Het is God aangenaam, het behaagt hem, als wij misschien met vallen en opstaan, naar zijn geboden beginnen te leven. Niet alleen als het makkelijk is, maar ook als het moeilijk is. Vooral als het moeilijk is, als het pijn gaat doen. Dan juist komt het erop aan, hè, of we nu in gehoorzaamheid naar die geboden Gods gaan leven. Maar kijk, als het mooi weer is, och, dan wil iedereen wel iets. En dan voelen we ons allemaal wel prettig. Maar nou te volharden als het stormt, als het moeilijk is. Als dat zeer doet in je vlees. Paulus zegt in de Korinthebrief: ik bedwing mijn lichaam en ik breng het tot gehoorzaamheid. Dus zelfs die grote Paulus, ja, vanaf zijn bekering is hij bezig om zijn lichaam, dus zijn leven, te bedwingen en tot gehoorzaamheid te brengen. Nou, wat zullen wij dan niet zeggen? Kijk, dat is de gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot gehoorzaamheid. En waarom zijn dan die goede werken nodig? Waarom moeten die gedaan worden? Nou, dan komt het antwoord en dan wordt ons eerst even gewezen op de grond, het fundament. En dan staat er eigenlijk in het eerste stukje: omdat Christus vernieuwt. Omdat hij door zijn wederbarende geest zondaren vernieuwt. Daarom ontstaan er en daarom komen er goede werken. Dat woord Christus ziet u staan. Dat woord vernieuwd ziet u ook staan, na zijn evenbeeld vernieuwd. Dan wordt er eerst gezegd, en dat grijpt weer even terug op de vraag, dat Christus ons met zijn bloed heeft gekocht en vrijgemaakt. Gekocht betekent dat hij voor de zonde heeft betaald. En vrijgemaakt betekent, dat is een woord uit het evangelie van Johannes, dat hij ons vrijmaakt van de heerschappij van de zonde. De heersende kracht van de zonde. Hij heeft ons gekocht en vrijgemaakt in de eerste plaats. En in de tweede plaats ook door zijn Heilige Geest naar zijn evenbeeld vernieuwd. Gemeente, dit moet even gefundeerd worden vanuit de Bijbel. Dat waar dus Christus werkt, waar dat geloof wordt geplant, daar komt er ook, naar het getuigenis van de schrift, een nieuw leven. Daar vernieuwt de Heere naar zijn geest. We lezen dat bijvoorbeeld in Johannes 11 of 13 vers 15. Daar zegt de Heere: ik heb u een voorbeeld gegeven. Naar zijn evenbeeld. Hoe moeten Gods kinderen leven? Naar de geboden Gods. Naar het voorbeeld van hun zaligmaker. Hij heeft het aan de discipelen voorgedaan. In de paasmaaltijd. Allemaal van die hoogmoedige mens. Hij gaat die voeten wassen. Ik heb u een voorbeeld nagelaten. We lezen in een andere plaats in de Bijbel, 1 Timotheus 1 vers 16... dat de Heer Jezus tot een voorbeeld is gesteld, degene die in hem geloven. Hij is tot een voorbeeld gesteld, degene die in hem geloven. En Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 29... dat de gelovigen naar het beeld Gods gelijkvormig worden gemaakt. Om de beelden zijn zoons gelijkvormig gemaakt te worden. Waarom staan er nou 4 evangeliebeschrijvingen in de Bijbel? Waarom staat er zoveel wat de Heer heeft gezegd, wat hij heeft gedaan, hoe hij heeft omgewandeld op deze wereld, 3,5 jaar lang in het openbaar, gemeente, in de eerste plaats om iets te laten zien van zijn borgwerk. Hoe diep dat ging. Hoe ernstig dat was. Maar in de tweede plaats ook als voorbeeld. De Heer Jezus is het grote voorbeeld. Dat is de volmaakte mens die hier op aarde wandelt. Daarin had God de Vader een welbehagen. En de Heer Jezus zegt daarom tegen zijn discipelen, elke keer opnieuw, ook tegen de mensen rondom hem heen: indien iemand achter mij wil komen, volg mij achter hem aan. En Paulus zegt: ik ben een volgeling van Christus en wees mijn navolgers. Ziet u dat dat voluit Bijbels is? Dat we dat leven in gehoorzaamheid aan de geboden Gods, dat je de Bijbel Oude Testament en Nieuwe Testament, als je dat doorleest, rust op door, dan kom je dat op allerlei plaatsen tegen. De kerk des Heren, dat is een gehoorzaam volk. Gehoorzaam aan de inzettingen en de geboden des Heren. Noach deed wat God hem opdroeg. En de kerk des Heren heeft maar te doen wat God in de Bijbel zegt. Ja, maar onze tijd. Ja, maar ik dacht zo bij nee, gemeente. Dat is nou weer dat gevaarlijke individualisme. Natuurlijk, een mens is een persoon. We staan persoonlijk voor God. Maar laten we nooit denken dat wij het beter weten dan God. Want dat is levensgevaarlijk. De Heer bindt ons aan zijn woord. Dat is de grond van de ware dankbaarheid. De zoon van de middelaar en zijn vernieuwend werk. Tweede plaats gaan we dan stilstaan bij de bedoelingen van de ware dankbaarheid. Waarom wordt daar nu in de Bijbel zo ontzaggelijk veel over gesproken? Psalm 1. Moet u maar eens lezen. De Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg door goddelozen zal vergaan. Rechtvaardigen in de psalmen, dat zijn de godzaligen. Dat zijn de mensen die dus rechtvaardig, dus naar de geboden Gods leven. Nabot was een rechtvaardige. En daarom werd hij door Izebel gehaat en tenslotte gedood. Want zijn hele leven, dat stond als het ware op gespannen voet met de cultuur van die tijd. Hij verkocht zijn vaderlijk erfdeel niet. Dat zijn de rechtvaardigen die we tegenkomen in de psalm, in psalm 19. In psalm 119, we hebben eruit gezongen. De hoop, het leven van de rechtvaardigen. Zegt u, ik zou nou zo graag eens wat willen lezen over heilige mensen. Ik ben op dit moment een zendingsgeschiedenis aan het lezen van Hudson Taylor. Heilig man, groot man. Ook anderen kun je lezen, prachtige boeken. Maar lees dan vooral de 119e psalm. Daar komt u mensen tegen, daar hoort u nou een dichter die leeft in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Soms beleidt hij, soms bidt hij en soms zegt hij wat. Wat nou zijn verlangen en zijn begeerte is. Dat is in de eerste plaats de grond. We gaan nu naar het doel waarom God die heiligheid zo aan ons hart legt. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op psalm 126, de derde vers. 126, 3. bron, het doel. En dan lezen we in onze Heidelberger het woordje opdat wij met ons ganse leven. Ja, dat is ook alweer een heel verstrekkende opmerking van onze Heidelberger. En die gaat natuurlijk ook weer helemaal terug op de Bijbel. De Heer Jezus heeft zijn hele leven tot eer van zijn Vader geleefd. En de apostel Paulus die zegt dat we volharden. Volhard bijvoorbeeld in het gebed. Dus niet stoppen halverwege, volharden. Romeinen 12 is het voorgelezen. Dus dat we ons hele leven, in de eerste plaats Gode dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. Dat we dankbaar, dat we God erkennen voor het wonder van dat hij ons opzocht, van de genade, van de verzoening. Maar ook voor het wonder dat hij voor ons zorgt en dat dat gestalte krijgt. Hoe weet je nu of iemand dankbaar is? Dat is dat hij gehoorzaam is en dat hij luistert. Nou, dat we God dankbaarheid bewijzen. En dat hij van ons geprezen wordt. Dat dat heel belangrijk is in de Bijbel. Ik geef u twee voorbeelden. In de eerste plaats de 10 geboden. Er stond heel dat volk Israël onderaan die berg. En het eerste gebod wat ze horen, dat is: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En daar bedoelt de Heer mee: in de eerste plaats gaat het om de eer en om de glorie van mij en om de verheerlijking van mijn grote naam. Dat is het Oude Testament. In het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus zijn kinderen leren bidden. Wat is de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. En geheiligd is een ander woord voor groot gemaakt. Dus wat is dan bijbels gezien de allereerste bedoeling van het oprechte christelijke leven? Dat is een leven gericht op de glorie en de grootheid en de eer van God. En dat is het eerste wat we hier horen. En dat is ook het eerste waarom het in de dankbaarheid en in de heiligmaking omgaat. Het gaat niet eerst om mij, het gaat niet in de eerste om het ander, het gaat in de eerste om God en om de eer van zijn grote naam. We vinden dat nogal vaak in de Bijbel. Mozes die zegt: wat zult gij dan met uw grote naam doen? De Heere zegt bij monden van Ezechiël dat hij is de Heere der Heerscharen, de heilige Israëls, wordt hij genoemd in Jesaja. En die grote God van hemel en aarde ontvangt alle eer en alle dank. Dat is nummer 1. Dat moeten we altijd goed onthouden. We leven niet in de eerste plaats voor onszelf, maar Gods volk leeft tot eer van God. En dat is hun verlangen. En zo krijgt dat ook bij de Bijbelheiligen gestalte. Denk aan Jozef in Egypte. De boze vrouw van Potifar wilde hem verleiden. En dan had Jozef natuurlijk kunnen zeggen: ja, dat is zo jammer voor uw man. En dat zou ook zo schadelijk zijn voor allerlei andere zaken, voor mezelf bijvoorbeeld. Maar we lezen in de Bijbel dat hij zegt dat hij God vreesde. En dat hij daarom niet toegaf aan de verleidingen van die vrouw. Dat eerste, hè? Dat heilige leven, dat gaat het altijd weer om de eer en om de glorie Gods. De alwetende God, de almachtige God, de schepper van de hemel en van de aarde. Die God die gewoon uit kracht van schepping recht heeft op uw leven. God heeft u gemaakt. God geeft u eten en drinken. God wandelt u na. Als God niet voor ons zorgen met, wat hier niet eens gezeten en gestaan. Dus als het dan gaat over gehoorzaamheid en eerbied en grootmaking, wie moeten we dan in de eerste plaats erkennen en danken? Nou, dat is God natuurlijk. En wat doet nou een zondig mens? Die is in de eerste plaats met zichzelf bezig of met de wereldse dingen bezig en vooral niet met God. En wat doet nou een wedergeboren mens als God door zijn genade in zijn leven komt? Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Dan krijgt dus die eer van God weer de eerste plaats in zijn leven. Dat is de eerste bedoeling. dat in deze wereld zichtbaar wordt dat er een God in Israël is. Waarom moet u nou eten voor u, als je in de kantine zit, waarom moet je dan bidden voor je eten? Sommige mensen zeiden wel eens tegen me, ja, dat doe ik maar liever niet, want het is niet zo stichtend voor mezelf. Nou, het gaat er helemaal niet om of dat u sticht. Het gaat erom dat u laat zien dat er een God in de hemel is. Dat u dat brood niet van de bakker hebt gekregen, maar u het van God hebt gekregen. En dat hij voor u wil zorgen. En dat hij ons nawandelt. En dat hij daarom als schepper alle eer en alle dank waardig is. Een hele belangrijke Bijbelse lijn. Tweede plaats, daarna ook in de tweede plaats, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Wat staat daar nou eigenlijk? Kijk, de Heer Jezus maakt dat heel duidelijk in de bergrede en die zegt, dat nieuwe leven, je hebt het oude leven, je hebt het nieuwe leven. Het oude leven, dat is een boom die rotte vrucht voortbrengt, verkeerde vrucht. Jesaja gebruikt dat beeld ook. En wat is nou dat nieuwe leven? Dat is een nieuwe boom. Dat is een goede boom. En wat groeit er nou aan een goede boom? Het kind kan het begrijpen. Zo eenvoudig heeft de Heer dat gezegd. Neem nou eens een hele mooie gezonde appelboom. Een boom met elstaars eraan. Nou, in de winter groeien daar geen appels aan. Maar als het dan voorjaar wordt, dan krijg je bloesem. En als je dan wat verder in het jaar komt, dan komen er van die kleine appeltjes. En als je dan op dit moment in het najaar, ik heb ook zo'n elstarboompje, daar zitten dan van die prachtige, mooie appels aan. Die boom is goed en daarom brengt die boom ook goede vrucht voort. Gemeente, wat is nou de tweede reden voor de ware dankbaarheid? Kijk, aan een verkeerde boom groeien verkeerde vruchten. En Paulus die noemt er nog alles wat op in de Bijbel. Haat, nijd, twist, noem allemaal maar op. Als dat in ons leven beheerst, dan is dat een slecht teken. Dan kunnen we er gerust waarschijnlijk wel veil op gaan dat we genade missen. De hele dag met een haatdragend gevoel en met weet ik wat allemaal rondlopen. Gemeente, dat kan niet met genade. Maar kan dan wel met genade. Nou, de vrucht van de geest. Paulus noemt dat dan liefde. Één vrucht. Liefde, blijdschap enzovoort. Gehoorzaamheid. En dan wordt ieder uit de vrucht. Uit wat nu in zijn leven, wat nu in zijn hart. Hè, wat nu dat verlangen, het diepste verlangen is in zijn hart. En wat dan heel gebrekkig uiteraard gestalte krijgt. Wordt hij verzekerd van dat leven der genade. Ja, hoe is dat dan eigenlijk? Hoe zit dat dan in elkaar? Hè? Is dat dan iets wat je zegt van nou, dan gaan we dus zelf maar vruchten voortbrengen en een beetje hard lopen en veel voor de kerk doen? Of, nee, dat bedoel ik nog even niet. Kijk, zo'n vrucht, die heeft voedsel nodig. Die heeft ook weer die bron nodig. En waar komt nou dat vruchtbare, nuttige leven vandaan? Ja, dat komt nou uit Christus. En als die zaligmaker de eerste plaats inneemt, dan komen er ja, bijna vanzelf die vruchten. Dan zie je die heerlijke vruchten groeien. Hè? Want de Heer Jezus zegt het ook in Johannes 15. Zonder mij kunt gij niks doen. En uw vrucht wordt in mij gevonden. Ja, dan laat Christus zijn kracht zien in het leven van zijn kinderen. En dan worden ze er verzekerd. Dan worden ze er ja, bij bepaald. Dan wordt het helderder in hun leven. Dat ze voor zijn rekening liggen. En dat hij voor hen zal zorgen. Want verzekering betekent dat die genade die God schonk. En die hij werkt. Dat dat voor mijn ziel en voor mijn geloofsoog helderder wordt. Duidelijk. Dat is verzekering. Ik zeg het eenvoudig zodat u het begrijpt. En dat genade dat begint en dat is vaak zwak. Klein plantje, moet een beetje groeien. En wat is nou verzekering? Dat is dat, ja, dat je het weten maar roeping en verkiezing vastmaken. Hè? Heb je daar geen twijfel meer? Zo, natuurlijk wel. De Satan trekt alles in twijfel. Het ongeloof ook. Maar je toch weet dat de Heer de getrouwe is. En dat je dat ook merkt in je leven, in je verlangens. En ja, hoe die levenswandel is. Laat ik het nog anders zeggen. En dat zeiden de oude mensen vroeger. Het is minder zonde doen en groter zonde worden. Het is eigenlijk de groei naar beneden. En meer afhankelijk van die grote zaligmaker. Dat is het tweede. En in de derde plaats. Dat onze naaste voor Christus gewonnen worden. Ja, we hebben net gelezen in Romeinen 12. Christelijke gemeente in Rome van toen. Ik heb een stukje voorgelezen uit Efeze 5. Een christelijke gemeente in een afgodische stad Efeze met Diana en zo, met al die hoererij en volkszonde. En nou bouwt de Heer daar in Rome en Efeze een kerk. Die mensen daar in Rome, de geloven leven tot eer van God, worden uit de vruchten verzekerd. En waarom nou nog meer? Gehoorzaamheid aan die geboden Gods. Kijk, je had in die oude Romeinse wereld heel veel huwelijksontrouw. Dat was gewoon heel gewoon. Een Romeinse man die, second love heb je tegenwoordig, nou dat was voor hem heel gewoon, daar trok hij zich niks van aan. En dat was natuurlijk heel erg voor die vrouwen die daarmee te maken hadden. En dan komt daar die christelijke kerk. En plotseling beginnen mensen in gehoorzaamheid aan het zevende gebod te leven. En dat wordt dan ook gezien. Dat die mannen niet meer allerlei andere vrouwen bezochten. Maar bij hun eigen vrouw bleven leven. Dat ze ook in het omgaan met hun medemensen niet zeiden van, och die telt niet, dit, dat. Nee, bewogenheid gingen tonen. En zo rees daar in die barre Romeinse wereld die christelijke kerk. Door een hele opmerkelijke levenswandel. Gehoorzame levenswandel. Door heel veel bewogenheid bijvoorbeeld met afgedankte kinderen. En door veel omzien naar mensen aan de rand van de samenleving. En zo groeide die kerk stapje voor stapje heel geleidelijk. Niet met grote sprongen tegelijk, maar zo groeide die vroegchristelijke. En zo werd als het ware het licht ontstoken in die duistere samenleving. Opdat de naaste, ook in die tijd van de Bijbel en toen de tijd van Paulus en zo, voor Christus gewonnen werd. Uit die tijd stamt ook de uitdrukking, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Je had rond 200 een hele belangrijke christen, dat was Tertullianus. En hoe was die man ook christen geworden? Heel eenvoudig, hij had gezien hoe christenen zingend de brandstapels opgingen. En dat zo'n diepe indruk gemaakt op die heidense advocaten. Die zei, die hebben een geheim wat ik mis. En toen werd hij christen. De gemeente, is dat ook niet vandaag de dag de manco van de christelijke kerk? Want eigenlijk als wij naar onze kerken gaan, dan zouden we toch hier aan de Bosweg en de anders, dan zouden mensen toch eigenlijk moeten, wat zijn die mensen gelukkig die dan naar die kerk aan de Waterdal gaan? Zouden we daar ook niet eens gaan kijken? Want daar worden dingen gezegd en er worden dingen geleerd waar we ook nut van hebben. En die tot zegen zijn voor ons huwelijk, voor onze gezinnen, voor ons leven en noem maar op. Zo was het in de vroege kerk. Is het ook zo bij ons? Of moeten we ons een beetje gaan schamen? U mag het voor uzelf invullen. En dan denk ik dat, kijk, en dan heb je het wel eens over de nood der kerk en de nood der tijden en noem allemaal maar op. Zou dat niet een grote nood zijn? Als je nou de kerk van vandaag legt naast de kerk van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is de glorietijd. Hè? De kerk die Paulus gesticht heeft in Korinthe, in Rome, in Efeze. Dat is de glorietijd van de kerk. De Heilige Geest die werkt. En hoe is nou ons kerkelijk leven? In ieder geval blijft staan dat onze naaste voor Christus gewonnen wordt. Dat zijn de drie redenen. A. De eer en de glorie Gods. B. zelf uit de vruchten verzekerd worden, want een goede boom een goede vrucht voort. Dat het leven der genade duidelijk wordt, ook voor mezelf, door Christus. En in de derde plaats, dat ook de andere voor hem wordt gewonnen. En dan komen we tenslotte bij het laatste stukje. Nog maar even toepassing. Hè? Hoe is nou uw leven, jouw leven? Laten we nou niet te snel zeggen wetties. En vanmorgen onze knieën gebogen. En vanmorgen luistert naar die 10 geboden. Kennen we nu dat diepe verlangen om niet naar sommigen, maar naar al die geboden te leven. Kijk, de hemel, dat is niet een plek van heel fijn en altijd goed. Nee, dat is een plek van gehoorzaamheid. Daar leven Gods kinderen weer helemaal tot eer van God. En dat gaan ze hier op aarde al een beetje naar vlaggen. En dat wordt hier op aarde ook al een beetje praktijk in hun leven. Alhoewel met veel tekort. En hoewel ze elke avond weer verzoening nodig hebben. En ze tot aan het einde van hun leven blijven bidden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En dat is het geheim wat de Heer zijn kinderen leert. En nu tenslotte nog één vraag. Kunnen dan die mensen niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Ja, een beetje actuele vraag ook wel, een herkenbare vraag. Als je nou gered wordt door genade, dan is het verwijt natuurlijk, dat is nogal goedkoop. Want stel je bent gered, je bent behouden, je bent opnieuw geboren. Nou, dan hoef je daarna eigenlijk niks meer te doen om in de hemel te komen. Want de Heer Jezus heeft voor je zonden betaald. En dan kun je dus leven zoals je dat zelf wilt. Ja. Dit soort gedachten kom je wel tegen. Dat zijn antinomiaanse gedachten, een moeilijk woord. Maar dat zijn mensen die dus zeggen, met de wet heb ik niks meer te maken. En met dat dankbare leven, dat is voor wettische mensen en dergelijke. Gemeente, ik ben niet voor wetticisme, dat we allerhande kleine regeltjes gaan maken en dat we met de Joden, de rabbijnen, 600 bepalingen hebben waarin we elkaar aan het meten zijn, dat niet. Maar kun je nou behouden worden en behouden zijn zonder dat innerlijke verlangen om in alles de geboden Gods te leven? Dan zegt misschien iemand, ja, Noach was toch ook dronken. En David heeft toch ook erge dingen gedaan. En Petrus, die heeft toch ook zijn meester verloochend en zo. En, ja, maar dat staat nou allemaal in de Bijbel niet als excuus. Maar dat staat in de Bijbel om ons te waarschuwen. Noach heeft er heel wat ellende mee op zijn hals gehaald toen hij dronken in zijn tent lag. En David in zijn gezin. En Petrus heeft het heet beweend dat hij deze dingen heeft gedaan. Dus die dingen staan altijd tot waarschuwing in de Bijbel en ook om God almachtige genade te tonen, maar vooral tot waarschuwing. Dus we moeten niet die kant op dat we zeggen van nou, een mens kan wel veel zondigen, maar gelukkigheid behouden en tenslotte komt alles wel goed. Nee. Zult u de komende zondagen ook niet horen. U zult wel horen dat er gebrekkige en arme, schuldige mensen blijven. Dat wel. En dat zelfs de allerheiligste in dit leven nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. En dat we elke zondag en elke dag weer opnieuw de toevlucht moeten nemen tot dat reinigende bloed van de zaligmaker. Ja, dat wel. Maar weet u wat u ook zult horen? Dat iemand die er maar een beetje op los leeft en denkt ik ga toch wel naar de hemel, die zal er zeker niet komen. Ik wil dat nog wel erger zeggen. Gemeente, die wil er ook niet eens komen. Want dat hemelleven is een leven van heiligheid. En die heiligheid, dat begint hier op de aarde. Wat moet nou onheilig mens in de hemel doen? De hemel waar alles is tot Gods eer. En waar alles is gericht op de glorie en de grootheid Gods. Dat moet je hier eerst op aarde leren. Dat wordt beoefend. En hoe zit dat nou met die zondige dingen? Als je nou plezier hebt in de zonde. Je er ook niet zo ongerust over bent. Nou, dan zegt onze Heidelberg, kunnen die mensen dan in de hemel komen? Nee. Op geen enkele manier. En wat is dan het argument? Ja, dat is weer de Bijbel, hè. Want de schrift zegt, en dat is een citaat uit 1 Korinthe 6. En Paulus heeft het ook in de Galatenbrief nog wel eens een keer gezegd. Geen onkuisen, geen afgoden dienen, geen erfkleding, dief, gieriger, dronkaard, lasteraar. Nog roven, nog dergelijke zal het koninkrijk Gods bergen. Let op wat er boven in de vraag staat. Kijk, Gods kinderen kunnen wel in zonde vallen. En dat doet hen soms veel verdriet. Soms is het ook nog wel eens zo dat ze een poosje in de zonde drijven. David denkt maar, nou die zonde met Batsheba heeft hij toch nog een paar maanden overeind gehouden. Dat kan dus ook. En weet u wat, Nika? Dat je die grove, erge zonde, dat je erin valt en er ook tenslotte in blijft en erin sterft. Dat kan niet. Nee, dat is onmogelijk. Dat kan wel, maar dan ben je geen kind van God. Dan ben je geen kind van God. Dan ben je een... Ja, dan heb je jezelf bedrogen. En gemeente, het zou dus kunnen, hè, dat we onszelf bedriegen. Dat we stiekem zonde aan de hand houden. Zonde ook niet beleiden. En dat we tenslotte met een hoop onbeleden schuld God gaan ontmoeten. Met ook hele brute schuld en zo. Zonder waar we wel weten, het is niet goed. En toch maar doorgaan. Gemeente, dat is heel erg. Gods kinderen hebben daar last van. Ik zeg niet altijd, ik zeg ook niet altijd in evenzelfde mate. Maar als je Romeinen 7 leest, dan zie je Paulus. Dan heeft hij het over die oude en die nieuwe mens. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik doe, dat wil ik nou niet. Dan zie je die worsteling. En van die twee dingen, die oude mens, het is dat zondige beginsel. Die nieuwe mens, het is wat God gepland heeft. En dan uiteindelijk, dan hoor je de apostels waar kreunen. En dan. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En dan komt de grote jubel. Ik dank God. Door Jezus Christus, onze Heer. En dan komt dat heerlijke hoofdstuk achter de Romeinenbrief. Waar het gaat over de werking van de geest. Die door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen Gods. Kunnen dan die zalig worden die in de zonde leven en erin voortvaren? Nee. En wat hebben we allemaal nodig? Met bekeerd en onbekeerd. Bekering. Voor het eerst en opnieuw. En bekering betekent: God is groot. Ik heb gezondigd. En Christus is de enige zaligmaker. En hij is het alleen. En wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 131, het vierde vers. 131, vers 4. Zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.